Een belangrijk ding was vooral mijn lichaam. Dat echt, ja, ik kon bijna niks meer. Ik had moeite met wandelen, moeite met fietsen, allerlei dagelijkse dingen. En ja, daardoor besefte ik natuurlijk wel van, oei, er is iets fout.
Dag allemaal. Vandaag hebben we terug een getuigenis. Vandaag is eigenlijk Evelien Mertens die komt praten over haar ervaringen met orthorexia, omdat ze het zelf ook heeft meegemaakt. En daarnaast is Evelien eigenlijk ook diëtiste, die voornamelijk zich ook aan het specialiseren is, als ik me niet vergis, in plantaardige voeding. Dus welkom Evelien.
Dankjewel.
Eerst en vooral Evelien, zou je het zien zitten om jouw ervaring eens te delen rond orthorexia, of kan je eens uitleggen hoe jij het beleefd hebt?
Ja, dat is eigenlijk ongeveer begonnen rond mijn 15e à 16e. Maar toen had ik dat natuurlijk nog niet door. Ik was eigenlijk altijd al bezig met voeding. Dat was iets wat dat mij enorm interesseerde. En ik ben eigenlijk eerst vegetarisch gaan eten. En dat ging me eigenlijk wel goed af. Dat was eigenlijk omwille van het dierenwelzijn in eerste instantie dat ik vegetariër werd. Maar daarna ben ik ook andere producten gaan schrappen, zoals eieren, melk, kaas enzovoort. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik had zo een mindset van, ik wil zo zuiver en plantaardig mogelijk gaan eten. Dus geen ongezonde dingen in mijn voedingspatroon, want ik ging ervan uit dat dat alleen maar schadelijk zou kunnen zijn voor mijn lichaam. Dus ja, ik had in mijn ogen zo gezond mogelijk. En daardoor vermagerde ik superveel, maar ik wou dat eigenlijk niet. Maar het was wel een gevolg van mijn voedingspatroon.
En vanaf wanneer merkte je dan zelf van dit is net iets te ver aan het gaan of dat is een beetje uit de hand aan het lopen?
Dat was eigenlijk, ja, ik denk ongeveer 2. Het was eigenlijk iets dat heel traag is gegroeid hoor. Want ik denk dat het pas rond mijn 18e was. Dus dan zijn we echt al, ja, bijna 2 à 3 jaar later. Dat mensen zo tegen mij zeiden van, allee, je bent zo mager aan het worden en eet je wel gezond? En natuurlijk antwoordde ik van, ja, ik eet wel gezond. Maar er was zo'n punt, rond mijn 18e toch, misschien een jaartje later, rond mijn 19e, waarop dat ik echt zoiets had van, ja, mijn lichaam voelt eigenlijk wel niet zo gezond aan. Ook al eet ik gezond, want daar ging ik nog steeds van uit. En ja, ik voelde mij vooral uitgeput. Maar tegelijk ook trots, want ik at gezond. Dus ja, dat was ook een vorm van controle dat ik had over mijn voedingspatroon. Maar mijn lichaam, ja, voelde zo uitgeput aan. En ja, het feit dat ik dan ook nog veel kilo's verloor, ik was me daar volledig van bewust. Maar ja, ik vond dat niet zo tof, want ik vond mezelf ook niet mooi om in zo'n dun, mager lichaampje. En ik wou tegelijk wel terug meer wegen en ik wou terug die rondingen hebben. Als eerst. Maar ik kon het niet loslaten om, ja, ik kon mijn voedingspatroon niet loslaten. Dus ik was eigenlijk verslaafd aan mijn te gezond voedingspatroon. Maar tegelijk, ja, vond ik mijn lichaam ook niet mooi.
En hoe heb je daar dan een stap in gezet om daar toch wel een stukje verandering in te zetten? Was dat dan door die opmerkingen en doordat je dan, ja, dat lichaamsbeeld had, dat je zei van, oei, ik vind dat niet mooi? Of was het dat je dan het gevoel had van, oei, misschien ben ik toch niet zo gezond bezig? Waar was daarin zo die verandering gekomen?
Wel, er zijn eigenlijk 2 dingen die mij, ja, hebben geholpen. En het eerste is natuurlijk, ja, iedereen die zo zei tegen mij van, allee, eet je nog wel gezond? En alhoewel, ja, dat was nog niet echt voor mij iets of de trigger om mijn voedingspatroon te veranderen. Want ja, toen was ik er nog van overtuigd natuurlijk, ook al zei iedereen dat, van, je bent wel niet gezond aan het eten. Ik zei, maar jawel. Maar ja, een belangrijk ding was vooral mijn lichaam. Dat echt, ja, ik kon bijna niks meer. Ik had moeite met wandelen, moeite met fietsen, allerlei dagelijkse dingen. En ja, daardoor besefte ik natuurlijk wel van, oei, er is iets fout. En het tweede ding, en ik denk dat dat voor mij nog de grootste hulp is geweest. Ja, ik ben dus rond die tijd, rond mijn 18e, ben ik ook begonnen aan mijn opleiding in de voedings- en dieetkunde. En daar leerden wij eigenlijk wat gezonde voeding inhoudt en wat de effecten daarvan zijn op het lichaam. En daardoor heb ik eigenlijk de kennis gekregen die ik nodig had voor mezelf om te beseffen dat ik eigenlijk niet gezond bezig was. Want voordien ging ik ervan uit dat bijvoorbeeld alles waar vetten in zaten, dat dat ongezond was. Maar in mijn opleiding heb ik dan geleerd dat dat eigenlijk totaal niet zo is. Want ja, het lichaam heeft ook vetten nodig. En door eigenlijk daar continu mee bezig te zijn en te beseffen van waarom mijn lichaam wel juist die voedingsstoffen nodig had, die ik uit mijn voedingspatroon bande, ja, werd ik eigenlijk wel gemotiveerder om terug echt gezond te gaan eten. En dat heeft voor mezelf eigenlijk wel goed geholpen. Toen besefte ik dat nog niet, maar eigenlijk als ik daarop terugkijk, dan besef ik pas van dat dat voor mij een grote hulp is geweest. Door gewoon eigenlijk mijn opleiding.
Je zegt ook al, het is dan vooral door die educatie te krijgen dat ik daardoor wel wat motivatie kreeg. Maar wat is daarnaast dan nog wat motivatie dat je ook wel had om er toch wat tegenin te gaan?
Ja, vooral mijn lichaam. Ik voelde mij eigenlijk... Ja, ik vond mezelf lelijk, zo mager. Maar ook gewoon omdat ik geen dagdagelijkse dingen meer kon doen, maakte dat ik echt ook niet meer gelukkig kon zijn. En enerzijds had ik zo eerst nog wel die overtuiging van allee, ik ben gezond aan het eten, dus ik moet dat volhouden. Maar eigenlijk gewoon de combinatie van dat het niet zo gezond aanvoelde, dus mijn lichaam, dus fysiek. En dan de combinatie met dus de educatie, waar ik eigenlijk leerde van wat gezonde voeding wel inhield. Die combinatie was voor mij gewoon echt, of gaf voor mij de motivatie om echt verandering aan te brengen. En dat is ook geleidelijk aangekomen, dus dat ging in stapjes. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt.
Wat ik mij dan ook natuurlijk afvraag, Evelien, het is misschien een rare vraag, maar je zei zelf ook, het is eigenlijk begonnen met toen ik vegetarisch was, en dan is het ook meer naar die plantaardige voeding gegaan. Voor mij sta je nu natuurlijk voornamelijk bekend als een diëtist die ook zo in Eva VZW werkt en die ook heel veel met plantaardige voeding nog bezig is. Kan je soms uitleggen hoe je het verschil hebt gemaakt van wat is eigenlijk vanuit meer mijn eetstoornis geweest? Of hoe heb ik eigenlijk geweten van dit is echt het principe dat ik wil doen? Want dat is één dat ik vaak bij mensen heb van, doe ik dit nu uit principe of is het om zo gezond mogelijk te eten? Heb je daar een idee van hoe we dat zouden kunnen zien?
Ja, dus ik ben eigenlijk... ik eet al heel lang geen vlees. Eigenlijk sinds mijn 12,5. Dus dat is al heel lang van voordat die eetstoornis er eigenlijk was. Maar toen had ik dus ook nog... veel dingen die heel vetrijk zijn natuurlijk. Maar die... Het is moeilijk te zeggen wanneer het precies is gebeurd. Maar ik ben eigenlijk meer en meer producten gaan schrappen eigenlijk. En uiteindelijk had ik nog volledig plantaardig. Maar ik had niet gezond plantaardig. Dus eigenlijk, ik denk voor mij dat het er niet te veel mee te maken heeft. Want nadien, toen ik eigenlijk terug mijn voedingspatroon aan het verbeteren was, toen at ik nog niet volledig plantaardig. Dus toen was ik ook terug kaas en zo. Wat had ik bijvoorbeeld... toen ik eigenlijk nog volop in de orthorexia zat, toen at ik bijvoorbeeld ook geen kaas niet meer. En ook geen eitjes. En die dingen heb ik dus... toen ik terug aan het herstellen was, heb ik die dingen terug geïntegreerd in mijn voedingspatroon. En het is pas eigenlijk sinds 2016 geweest dat ik volledig plantaardig ben gaan eten. Maar... een plantaardige voeding houdt ook wel in voldoende vetten en calorieën. Dus dus dat is eigenlijk... Ik heb nadien, eigenlijk toen ik al terug hersteld was, pas echt een volledige stap gezet naar een volledige plantaardige voeding.
Maar iets wat ik vaak in de consultaties doe, als we daarover twijfelen, is soms ook vragen van moest de plantaardige keuze calorierijker of vetrijker zijn dan de niet-plantaardige keuze? Kies je dan nog altijd voor het plantaardige? Dat is zo'n manier hoe ik het soms probeer te onderscheiden. Want soms wordt het wel een excuus gebruikt, natuurlijk. Ga daar eerlijk in zijn. Zo van,
inderdaad. Ja. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik herken het helemaal. Maar bijvoorbeeld voor mij is die vraag heel makkelijk te beantwoorden. Ja, ik zou zeker plantaardig blijven eten. Want ik bedoel, een plantaardig voedingspatroon, dat kan even caloriearm, calorierijk zijn als je zelf bepaalt. Dus ik eet bijvoorbeeld, ja, ik wandel ook heel veel. Dat is eigenlijk mijn manier van sporten. Maar ik moet daarvoor ook wel natuurlijk voldoende calorieën eten. En ik eet bijvoorbeeld dagelijks superveel noten, zaden, plantaardige producten waar dat olie in zit. Bijvoorbeeld avocados eet ik ook bijna dagelijks. Dus het is wel zo, veel mensen denken van ja, een plantaardige voeding, dat is caloriearm. Maar je kan dat zo caloriearm maken of zo calorierijk als je zelf wilt. En inderdaad, veel mensen met een eetstoornis, die gaan dat natuurlijk als excuus gebruiken, omdat je dan kan zeggen van ja, maar ik moet veel groenten en fruit eten. Hè? Maar daar zitten bijna geen calorieën in natuurlijk. Maar ze vergeten dan dat eigenlijk in een vegetarische of veganistische voeding ook nog andere producten heel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld die noten en die zaden. Dat zijn echt belangrijke voedingsproducten in een plantaardige voeding.
Je hebt ook net gezegd dat het niet echt het gezonde is op dit moment, waardoor dat je nog altijd plantaardig eet. Wat is op dit moment jouw reden daartoe om volledig plantaardig te gaan eten?
Goh, ik was al vegetariër omwille van het dierenwelzijn. En eigenlijk vooral mijn grootste overtuiging is nog steeds dierenwelzijn, maar ook het klimaat. Dat zijn voor mij twee factoren die echt hebben bepaald dat ik volledig plantaardig ben gaan eten. Maar ook natuurlijk het gezondheidseffect. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar hart- en vaatziekten toe, daar kan plantaardige voeding echt wel baten bieden. Dus voor mij is het eigenlijk een combinatie van zowel dierenwelzijn, gezondheid als milieu en klimaat.
Oké. Ik vroeg mij ook even af, Evelien, maar dat is eigenlijk gewoon omdat ik dat zelf ook soms als vraag krijg in de consultaties, dat ze mij zo vragen van ja, maar voedings- en dieetkunde, kan dat dan soms geen trigger zijn voor jou? Maar je gaf ook al heel duidelijk aan dat dat voor jou echt ook een hulp was. Mm-hmm. Had je daar dan soms problemen mee om daarvoor te kiezen? Of heb je daar ooit tegenkantingen in gehad? Of was je omgeving heel steunend daar eigenlijk in?
Mijn omgeving is daar eigenlijk altijd heel steunend in geweest. Maar ik kan me wel inbeelden dat sommige mensen die al heel veel bezig zijn met voeding en dieetkunde en die dan die eigenlijk al bezig zijn met voeding en dan kiezen voor de opleiding voeding en dieetkunde, dat misschien voor hun wel, ik denk dat dat heel persoonlijk is, want tegelijkertijd leer je natuurlijk wat voeding. Wat voeding als effect heeft op het lichaam. En je leert welke producten calorierijk zijn, welke producten caloriearm zijn, enzovoort. En ik denk, als je bijvoorbeeld echt... Ja, bij mij was het zo, ik was bezig met zo gezond mogelijk te leven. En natuurlijk, ja, in die opleiding leerde ik wat echt gezonde voeding is. Maar als je bijvoorbeeld enkel bezig bent met calorieën tellen, en het gaat niet om zo gezond mogelijk zijn, maar om zo mager mogelijk te zijn, dan spreken we van anorexia nervosa, dan kan het wel een trigger zijn om de eetstoornis te voeden. Omdat je dan leert van, welke producten kan ik eten of om zo weinig mogelijk calorieën in te nemen. Dus ik denk dat het een beetje afhangt van wat de trigger is van je eetstoornis. Wat eigenlijk het achterliggende probleem is.
Oké. Heb je ook het gevoel gehad dat je omgeving je daarin ook gesteund heeft? Want het is natuurlijk ook, orthorexia wordt niet zo hard besproken als eetstoornis, of toch zeker vroeger niet, nu meer en meer. Hoe heeft je omgeving daar dan op gereageerd en hoe zijn zij daarmee omgegaan?
Voor mij, ik ben natuurlijk vroeger zelf ook een beetje gaan opzoeken en ik herkende mij al snel in de term orthorexia nervosa. Dus ja, dan spreken we echt, dat is nu inderdaad al zoveel jaar geleden, dus ik was 18, 19 jaar. Mijn ouders hebben daar ook veel over gelezen toen, dus zij begrepen mij wel. Maar natuurlijk, iedereen rond mij, iedereen dacht dat ik aan anorexia leed, omdat ik er ook gewoon zo uitzag. Dus ik was heel mager. Ik wou dat niet. Dus ik vond dat zelf heel lelijk. En ik was me ook ten volle ervan bewust hoe mager ik was. Maar Tegelijk, ja, ondanks dat mijn omgeving toch altijd zei van, allee, eet eens wat meer, hè, heb ik toch wel die steun ervaren die ik nodig had. Want ze waren ook wel bezorgd om mij. En ja, dus... Allee, en vooral van mijn ouders heb ik ook echt onvoorwaardelijke steun gehad. En daarvoor ben ik nog steeds enorm dankbaar. Maar ik merkte eigenlijk... Dus tegelijk, ik kreeg de steun wel van mijn vriendenkring en mijn familie. Maar tegelijk van hulpverleners had ik eigenlijk niet echt de hulp die ik nodig had op dat moment. Omdat iedereen, allee, of iedereen waarbij ik ben terechtgekomen, allee, scheerde mij eigenlijk over dezelfde kam met anorexia. En dat was niet wat ik nodig had. Dat gaf mij geen hulp. Ook al was dat heel goed bedoeld en wilden ze mij echt wel helpen, heeft dat voor mij eigenlijk geen hulp geboden. Of toch niet de hulp die ik nodig had.
Dat is eigenlijk ook wel heel jammer om te horen, hè, natuurlijk. Want ik kan mij ook voorstellen, ik ben heel blij dat je dan uit de opleiding die educatie hebt gehaald, die je nodig had, en dat je er zo bent vanaf kunnen geraken. Maar ik kan mij voorstellen dat als je die hulp niet krijgt die je nodig hebt, dat voor sommigen juist hun dieper zou kunnen duwen dan eigenlijk echt wel eruit te kunnen geraken.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat is zeker waar. Nu, sowieso steun van familie en van vrienden is heel belangrijk. Maar ik denk dat hulpverleners hier in België, bijvoorbeeld echt wel, ja, natuurlijk niet iedereen die aan orthorexia leidt, gaat een opleiding voeding en dieet leren volgen. Dus ik denk gewoon dat die educatie echt wel een heel belangrijk aspect is, ook in het herstelproces. Maar natuurlijk, ja, je moet dat op een voorzichtige manier aanbrengen. En ik denk gewoon die educatie samen met begrip, geduld en ja, ook liefde van familie en van vrienden, ik denk dat dat echt wel... Allee, de combinatie is om iemand bij de hand te nemen en samen de weg te bewandelen naar herstel.
Je zegt ook al dat je niet echt hulp gekregen hebt dat je nodig had, maar waar had je dan effectief ook nood aan in de hulpverleners? Of wat miste je toen?
Ja, op dat moment kon ik dat moeilijk zeggen, wat ik miste. Want ik wist er zelf ook nog niet zo superveel van. Ja, de hulpverleners ook niet. Maar als ik nu terugkijk, dan had ik effectief wel gewoon nood aan begrip. Eerder dan over dezelfde kam te worden geschoren dan anorexia. En vooral ook die kennis, die educatie van wat eigenlijk echt gezonde voeding is.
Ja. Maar ik denk dat dat ook een stukje de reden is waarom wij zijn gestart met de podcast, inderdaad, om ook te zorgen dat die kennis er ook wat meer komt en ook meer dat begrip. En ook eigenlijk een stuk te zorgen dat die erkenning komt. Want ik kan mij ook heel goed voorstellen dat het soms moeilijk is om anderen te vinden die hetzelfde hebben meegemaakt. Als je erin zit, heb je ook soms graag die erkenning. Is dat iets wat je zelf wel makkelijk gevonden hebt? Of heb je daar zelf geen nood aan gehad om met anderen daarover te kunnen praten? Want inderdaad, anorexia blijft nog altijd het meest gekende, maar orthorexia, denk ik, is zeker de dag van vandaag met de dieetcultuur enorm hard aanwezig. Dus ik weet niet wat er daar tips in zijn of dingen die jij zelf toen gebruikt hebt, of had je daar geen nood aan?
Ik had daar eigenlijk heel veel nood aan, omdat ik steeds tegen een muur botste van onbegrip. Ook al probeerde iedereen in mijn omgeving mij te begrijpen, niemand kon het echt ten volle begrijpen. Maar ik had... toen één iemand gevonden die eigenlijk hetzelfde meemaakte dan mij. En daar heb ik wel veel aan gehad. Want zij was ook heel gemotiveerd om te herstellen. Door daarover te babbelen met elkaar, hebben we elkaar wel een beetje kunnen motiveren. Ondertussen gaat het trouwens ook heel goed met haar. Al heb ik niet zoveel contact meer met die persoon. Maar ja, het had wel fijn geweest als ik zo... een groepje had gehad van lotgenoten waar ik mijn verhaal... Want natuurlijk, het herstelproces, dat gaat ook met ups en downs. En soms heb je gewoon nood om met iemand te praten die dat je echt te volle kan begrijpen. Ik denk ook dat de reden waarom dat er zo weinig lotgenoten te vinden waren, is omdat orthorexia was toch heel onbekend. En het kan zelfs zijn dat er toen veel mensen... aan orthorexia lijden, maar het gewoon zelf niet wisten. En ja, dan is het ook moeilijk om in contact te komen met mensen als ze nog alleen van zichzelf niet weten waaraan ze lijden natuurlijk. Maar dat had mij wel enorm kunnen helpen. Bijvoorbeeld, ik weet dat er voor anorexia bestaan er soms praatgroepen met lotgenoten. Zoiets had echt wel ideaal geweest, ook voor mij, maar dan met orthorexia-patiënten.
Nee, dat snap ik volledig, dat dat wel echt super hard had geholpen en dat je dan ook uiteindelijk wel iemand hebt gevonden waar je zowel wat die erkenning in vond. Heb je nog zo tips voor andere mensen dat met orthorexia, dat die daaraan lijden, wat ze bijvoorbeeld een keer zouden kunnen proberen of wat dat er jou geholpen heeft om te herstellen?
Ja, vooral er open met mensen over babbelen. Ik heb dat ook nooit proberen te verstoppen. Ja, natuurlijk. Allee, ik was heel mager, dus mensen zagen wel dat er iets was. Van zodra dat ik eigenlijk wist van, ja, ik heb orthorexia, heb ik daar ook open over gecommuniceerd. Omdat ik dacht van, ja, hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen mij misschien willen begrijpen. En dat gaf ergens ook wel een motivatie voor mij om te herstellen. Maar vooral, ja, die educatie, ja, dat heeft mij echt geholpen. Dus misschien wat dat mensen kan helpen, is om echt eens na te gaan van, ja, kijk eens naar je voedingspatroon, als je denkt dat het gezond is, en probeer eens op te zoeken wat echt gezonde voeding inhoudt. En dan ga je ook merken dat het lichaam ook vetten nodig heeft, bijvoorbeeld, om goed te functioneren. Wat bijvoorbeeld iets is dat veel mensen met orthorexia mijden, omdat vetten zogezegd ongezond zijn. Er zijn ongezonde vetten, maar er zijn ook gezonde vetten en die heeft je lichaam echt nodig.
Nee, maar dat snap ik inderdaad volledig, Evelien. Ik vind alleen soms moeilijk de dag van vandaag, omdat rond voeding, in mijn ogen dan toch, is er zoveel informatie, dat ik soms ook zo denk van... Het is soms ook zo, de foute info die we kunnen vinden, zo zeker als we denken aan waar dat jammer genoeg mensen met een eetstoornis op zitten, genre Instagram of TikTok, dat we soms met dingen geconfronteerd worden. Is er daar een tip hoe dat je misschien kan zeggen aan mensen, hoe dat je kan herkennen dat dat wel de juiste info is? Of is er iets wat we beter zelf een keer op onze blog zetten? Want dat kan ook natuurlijk.
Ik denk, als je echt eens de juiste informatie wil krijgen over gezonde voeding, dan ga je best gewoon... is naar een diëtiste. Dat is nog altijd de beste manier, want inderdaad, op internet is zoveel te vinden. En het ene is al meer wetenschappelijk onderbouwd dan het andere, zeg maar. Maar ik denk, als je echt struggelt met een eetstoornis, bijvoorbeeld dan orthorexia nervosa, en je wilt echt weten wat gezonde voeding is en hoe je het meest gezond kan leven, dan denk ik dat je echt gewoon eens een afspraak maakt bij een diëtiste. Gewoon zodat hij of zij die informatie kan geven over gezonde voeding.
Oké. Je hebt het heel vaak over gezonde voeding. Wat houdt dat precies aan voor jou? En of wat moet dat voor jou allemaal omvatten dan?
Voor mij is een gezonde voeding eigenlijk een goed evenwicht tussen eiwitten, vetten en koolhydraten. En ook voldoende calorieën. Want dat is ook belangrijk, hè? Als je veel sport, dan heb je meer calorieën nodig dan iemand die... die niet sport bijvoorbeeld. Maar vooral, ik ben bijvoorbeeld ook geen voorstander van diëten waarbij dat bepaalde voedingsgroepen worden geschrapt, zoals bijvoorbeeld het keto-dieet, waar geen koolhydraten worden gegeten, of vetten schrappen uit de voeding. Ik ben er echt van overtuigd dat het lichaam al die groepen nodig heeft, dus zowel eiwitten, vetten als koolhydraten. En dat daarnaast het belangrijk is dat je die in voldoende mate, dus een goed evenwicht in voldoende mate, zodat je aan voldoende calorieën komt en ook veel variatie in je voedingspatroon. En dat is voor mij een gezonde voeding.
Oké. Maar ik ben heel blij ook om dat te horen natuurlijk, Evelien. Ik weet niet of er nog iets is waar je zegt van, goh, dat zou ik echt wel nog graag willen meegeven aan mensen die bijvoorbeeld aan het luisteren is of iemand die zelf aan het struggelen is op dit moment. Dat je zegt van, bij ze van afsluit, zou ik dat er nog wel graag aan toe willen voegen?
Ja, het is vooral als je de stap of de klik hebt gemaakt om over te gaan naar herstel, dan moet je ook wel geduld hebben. En ja, dat geldt zowel voor jezelf als mensen in je omgeving. Want het gaat met ups en downs, het herstel. Ik heb ook perioden gehad waarbij dat ik het heel moeilijk had en waarbij dat ik zelfs bijna terug dat ik eigenlijk 1 stap vooruit ging en 2 stappen achteruit. Die periodes heb ik zeker gehad. Maar het is vooral belangrijk om dan niet op te geven. Praat erover met mensen, ook al kunnen ze jou niet begrijpen. Het feit dat ze jou proberen te begrijpen, doet ook al veel. Maar geef vooral niet op. En gun jezelf ook de tijd om te herstellen. En raak zeker niet gedemotiveerd als je eens een keer een stapje terug doet. Want die periode gaan er zeker zijn. Dat hoort erbij. Maar uiteindelijk, ik ben er veel sterker uitgekomen. En ik vind het nu ook super dat er steeds meer aandacht wordt gegeven aan orthorexia. En ik hoop dan ook dat mensen die daarmee struggelen, dat die ook nu gemakkelijker de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. En ook lotgenoten die hen effectief kunnen begrijpen.
Dat is inderdaad mooi om mee af te sluiten. Sowieso een dikke, dikke merci dat je getuigenis ook wou delen met ons. Volgende week zijn wij er ook terug met nog een nieuwe getuigenis, ook over orthorexia, waarna we ook weer een gesprek met een expert gaan doen. Hopelijk tot dan.
Tot dan.